de hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Meent u, wij zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Stellen ons gemeente voor de heilige wet van God. We zingen daarna op Psalm 119, vers 88, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel en wat daar meer volgt in het laatste of 88ste vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing, gemeente, is deze morgen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan het 11e hoofdstuk, de 10 versen. Ik noem het dus uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 10. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood, en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug allen tijd. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Hoe hoog en majestueus, Heere, zijt gij, God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. We hebben zo diep onder de indruk te komen van uw majesteit en van uw hoogheid. En tegelijkertijd van uw diepe neerbuigende goedheid. Dat wij telkens opnieuw staan door de kentering van de geslachten. Beleiden mogen en beleiden moeten, Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest. Van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren. En gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Die God is onder ons werkzaam. Doe dan deze en dan gene wederkeren tot verbrijzeling. Wanneer gij zegt, keert weder gij mensenkinderen. Omdat 1000 jaren in uw ogen zijn als de dag van gisteren. Hoe groot is dan deze dag, de dag van de opstanding van Christus. De dag die gij schoonmaakt in dit schone najaar. De dag van het uitdragen van het woord van het evangelie. De dag die gij bepaald hebt, dat is de dag van het heden der genade. De dag waarin gij spreekt tot ons in al onze verdwazing. En in al onze verblinding en in al onze verenging. En in al onze doofheid en dorheid en doodsheid. Of ook wanneer onze oren gespitst mogen zijn op het levende Godswoord. Heere, wil gij harten verbrijzelen, oren doorboren, ogen openen, zodat wij zien naar uw goddelijke raad en welbehagen. Heb daarvoor dank, Heere, dat gij ons daarvoor de gelegenheid geeft. Want gij kent al onze omstandigheden, die behoeven wij u niet te verhalen. Want gij weet wie we zijn, waar we wonen. Gij kent onze gezinnen, gij kent de noden en de zorgen in die gezinnen met bejaarden, met kleine kinderen, met opgroeiende kinderen, met de zieken, met de gehandicapten, met allen die verpleegd worden in de ziekenhuizen en sanatoria. In de inrichtingen voor geestes- en zenuwzieken. Dragen ze, Heere, waar ze ook worden verzorgd en verpleegd, aan u de God aller genade en barmhartigheid op. En wij smeken van u dat gij daarin werkzaam wilt zijn. En bij hen wilt zijn die zich dienstbaar stellen. Om de wonden van de mensen naar lichaam en geest te verbinden. En zo mogelijk te genezen. Wil gij ze kracht geven voor deze bijzonder inspannende taak. En ze geven de genade dat ze het om Christus wil mogen doen. En dat ze u daarin nodig hebben. Heere, wij mogen in de voorbeden neerleggen alle mensen met oude en verse rouw. Alle mensen die vervolgd en verdrukt worden om het evangelie ver weg of nabij. Gij kent de martelkamers. Gij kent de concentratiekampen, gij kent de intimidatiepogingen van mensen die constant onder druk staan. Gij kent ook de geest van diepe slaap die is uitgegoten over ons volk. Dat roept vrede, vrede en geen gevaar, geeft dat wij bij tijd zwakker worden. En dat gij de afgang van ons volk mocht starten. Door de almachtige en krachtige wederbaring van uw heilige geest. maar dat we bovenal mogen bidden om dienstbaar te zijn aan uw raad en aan uw welbehagen, zoals gij ons vanmorgen daarbij bepalen wilt. In zonderheid bidden wij u voor de verkondiging van uw heilige evangelie, waarmee gij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde naar u toetrekt en het getouw van de uwen volmaakt. We bidden u voor allen die in die dienst zijn ingezet, korter tijd of langer tijd. In zonderheid voor hen die op zware posten staan, eenzaam, vooruitgeschoven, die bezig zijn met het evangelie onder de volkstammen van de hele Indonesische archipel, maar ook ver daarbuiten. Bidden u voor hen die bedreigd zijn of worden. Gij redt soms wonderlijk, maar wil gij ook sterken allen die in het woord der bediening staan. Onderwijs geven, hier en elders, en ze omringen met uw gunst, met uw zegen, met uw genade, met uw bestraffing, met uw tuchtiging, opdat ze bij u zijn en blijven. Wil gij, heren, de vorsten en de volkeren zich doen haasten om zich te voegen in het regiment van de Heere Jezus Christus, omdat de bijl alreeds aan de wortel van hun president zit, van hun dictator zijn, van hun koning zijn, van hun minister zijn, van hun burgemeester zijn ligt, opdat vorsten en volkeren zich haasten om te huldigen vorst Messias, hooggezeten in heerlijkheid, de hoge priester handen vouwen, zich uitstrekken tot u, opdat in zijn krachtdadige offerand deze wereld naar haar einddoel worden gedreven, dwars door het vuur en het oordeel heen, opdat gij gerechtvaardigd zoudt worden. Heere, wil ons bijstaan in de bediening van uw woord en het luisteren. Gij weet wie we zijn en wat we meegenomen hebben en meegebracht hebben en ballast. Wil ons dat allemaal maar afnemen. En wil in bijzonder met de bediening van uw heilige geest tot ons komen, zodat het stil wordt in ons hart en we luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Vergeef daartoe onze zonden die we kennen, die gij aangewezen hebt, waaraan gij ons ontdekt hebt, die we voor u belijden, maar ook die zondige aard waarin alle ongerechtigheid verborgen ligt, ook die wij nu niet zien, maar die gij altijd voor ogen hebt, tenzij gij ons legt onder het druppende bloed van Christus Jezus, uw Zoon, wil dat bloed doen druppen op onze consciënties, zodat we onze schuld uitademen, en de vrede inademen door het bloed van Christus, en u ter eer leren leven. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen naar de orde waarin we bezig zijn uit 1 Koningen 19 en daarvan de versen 15 tot en met 18. 1 Koningen 19, vers 15 tot en met 18. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En de Heere zeide tot Elia, ga, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen. gewoon die hem niet gekust heeft. Tot zover. Gemeente, wij gaan u samen zingen uit Psalm 97, de versen 1, 6 en 7. Dus het eerste vers en de beide laatste versen, 6 en 7 uit Psalm 97. Er is nu tijdens dit zingen een collecte voor de kerkvoogdij, die we hartelijk bij u aanbevolen. Bij de uitgang is er een collecte voor de Morgensterkerk, en het zal overbodig zijn om aan de wijkgemeente duidelijk te maken hoezeer wij de Morgensterkerk nodig hebben en daar dankbaar voor zijn. Laat dat blijken in uw gaven. Aanstaande woensdag wordt de eerste wijkavond gehouden, zoals aangekondigd in het kerkblad. Dominee Wiegeraad zal spreken over het werk van de inwendige zending, en onze evangelist de heer Blank zal eveneens spreken over zijn werk in onze gemeente. Ik wek daartoe de gemeente graag op, van harte op, dat ge daar zeer trouw bij tegenwoordig zult zijn. Wij zingen Psalm 97, vers 1, 6 en 7. laatste maal, gemeente, vorige week zondagavond, hebben wij met elkaar stilgestaan bij het verblijf van Elia aan de Horeb. En wij zagen dat hij door Gods kracht wonderlijk gesterkt aan de Horeb was om naar Gods stem te luisteren. Die stem bleek niet te zijn in de verschrikkelijke storm die losbrak, in de aardbeving die het berggevaarte deed daveren, en ook niet in het vuur, in de bliksem, in het onweer. Hoewel, dat zagen wij, deze drie tekenen van God zelf waren. Maar God was er niet in, althans niet in met zijn hand en met zijn hart. Maar God was wel in het zuizen van een zachte stilte. En toen is Elia naar buiten getreden uit zijn grot, uit zijn spelonk, en heeft zijn gezicht omwonden met zijn mantel vanwege de eerbied voor de eeuwige majestueuze God. We zeggen wat een wonder het is wanneer God door de scheurende tekenen van zijn almacht daarachter aankomt in zijn gunst met alles wat daaraan verbonden is voor ons leven. En wanneer de Heere zich aan Elia heeft geopenbaard in het zuizen van een zachte stilte, dan wordt opnieuw de vraag gesteld: wat doet gij hier, Elia? En hoewel God hem uitermate naderbij was gekomen, is Elia zijn klacht nog niet vergeten. Want wanneer u de moeite neemt om vandaag dit hoofdstuk nog eens grondig na te lezen, dan zult u bemerken dat Elia dezelfde klacht precies woordelijk herhaalt. Hij heeft drie grieven in zijn hart. Dat is in de eerste plaats dat de kinderen van Israël, de Israëlieten, hebben Gods verbond verlaten. In de tweede plaats, ze hebben Gods altaren afgebroken. En in de derde plaats, ze hebben Gods profeten gedood. En dan zeggen wij opnieuw, gemeente, hoe durft hij? Mag dat wel? We zagen dat dat voorkwam en voorkomt. Dat Mozes, dat Elia, dat ook Jesaja en niet te vergeten Jeremia hun klachten voor God hebben opengelegd. Ja, dat de allerhoogste profeet en leraar na zijn arbeid onder Israël, wanneer hij het onbekeerlijke deel van Israël ziet, tranen schrijft. Die tranen van Christus, gemeente, zijn even zoveel mysteries. In het bijzonder voor stelselmatige mensen, die denken: nou, wat let de Heer Jezus om dat hele volk op één machtswoord onder zijn voeten te leggen? Even zoveel verborgenheid. Werkelijke tranen, geen krokodillentranen, geen aangemeten tranen. Over de onbekeerlijkheid van Israël. Dat wil zeggen, gemeente, dat Gods knechten van alle eeuwen nooit mensen van een rationeel, dat is een verstandelijk doordacht en uitgebalanceerd systeem zijn geweest. Want zodra dat in de kerk God van welke kant ook, of van het verbond of van de verkiezing, heerschappij krijgt, wordt het evangelie doodgedrukt en op doodspoor gezet. Dienstknechten Gods hebben van Gods wegen geworsteld met het woord Gods bij het volk. En anderzijds, vanuit het volk getreden voor God om daar te vragen. Gemeente, wat een les. Want hoeveel mensen geloven werkelijk wat de schrift bezweert, dat zo waarachtig als de Heere leeft, hij geen lust heeft in de dood van de zondaar? Wie gelooft dat? Wie neemt de raadgeving van Amos ter harte, zoekt de Heere en leeft? Hoeveelen verkeren de raad Gods tot hun zaligheid, tot hun eigen verderf. Gemeente, daar is dus een plaats bij God. Het is niet best, maar er is een plaats bij God waar u en ik de wonden door onze eigen zonden, maar ook in de dienst van het woord opgelopen mogen tonen, mogen laten zien. Alleen, dat is in onze mond en handen een gevaarlijk werk. Want wie brengt zichzelf niet mee in de klacht van welke aard dan ook? Er wordt veel geklaagd. Maar wie draagt zichzelf niet op de arm? Wiens handen zijn zo gezuiverd en wiens hand hart is zo rein, dat je in de aanklacht alleen maar Gods woord laat wegen, zichzelf niet, totaal weggecijferd. Gemeente, dat komt er maar één. Dat was de Heer Jezus. Die heeft zichzelf niet in zijn eigen gewicht in de weegschaal voor God gelegd, maar die heeft Gods eer rein en zuiver op het oog gehad. En het heil van het volk, gemeente, dat is een les die wij leren moeten. Om wanneer het te klagen valt, in de eerste plaats over onszelf te klagen. En als we anderen aanklagen, dat wij voor Gods aangezicht wel mogen worden doorgloeid met zijn heiligheid. Opdat elke vorm van zelfbedoelen worden gedood. Gemeente, daar komt nog bij dat ook Elia niet puur en alleen dienstbaar wilde zijn aan de raad en het welbehagen Gods. En wat is het geneesmiddel tegen deze kwaal? De allerpersoonlijkste en de allerinnigste overgave aan de Here en zijn dienst. Ziende op het gebod en blind voor de uitkomst. Die overgave zet ons in de raad. Want dan horen wij ook vandaag in het rumoer van de volkeren en het instortend geruis van het puin van allerhande kerken, dan horen wij het zuiven van de zachte stilte. Dan geloven wij met ons hart, ook al vertoeft hij zal gewis komen. Elia krijgt antwoord. We hebben dat gelezen. Romeinen 11, lees dat er vandaag bij. Hij krijgt een goddelijk antwoord. En toch, gemeente, zegt God niet alles tegelijkertijd tegen Elia. Hij zegt hem bijvoorbeeld niet dat hij door de woestijnervaring dichter bij God is gekomen. Dat zijn ziel gezalfd is met de tegenwoordigheid Gods. Want God is zo'n overvloeiende fontein. Hij is zo goed, hij is zo overvloedig, dat alleen al door zijn tegenwoordigheid al onze zonden worden weggevaagd en bedekt. Al onze kwellingen en vragen en wat er al niet meer in ons hart leeft, wordt weggevaagd. Omdat hij God is, dat wil zeggen Elia, wordt in zijn leven hoe langer hoe meer gezalfd met de tegenwoordigheid Gods. En de Heere God zegt hem ook niet dat het woord der profetie niet van Israël zal wijken. God zegt hem wel over een opvolger. Maar God zegt niet dat dat woord der profetie blijft totdat het vlees en bloed is geworden. In de Heer Jezus Christus, de allerhoogste profeet en leraar. Hij zegt hem ook niet dat hij even later met Mozes aan het vlees geworden woord, de Heer Jezus, zijn uitgang naar Jeruzalem zou bekendmaken. Heeft hij die te vergeefs geleefd? Integendeel. God zegt hem ook niet hoe groot de vrucht wel is, die eenmaal ruisen zal als de Libanon. Straks daar wel wat over. Gemeente, Elia staat en hij luistert naar het woord Gods, naar het goddelijk antwoord om jaloers op te worden. Wanneer we heel ons hart binnensbuiten hebben gekeerd voor de levende God. Want ook deze zaken staan tot u en mijn vertroosting geschreven. Opdat wij door de onderwijzing der schriften hoop zouden hebben. Maar niet alleen vertroosting, ook terechtwijzing. Want wat is het goddelijk antwoord? Ga hier terug op uw weg. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat Elia, die helemaal naar het zuiderland, u weet dat wel, de Sinaï-gebergte, daar aan die spits van die Sinaï-woestijn, van dat Arabische schiereiland, daar zat hij helemaal. Die helemaal door de woestijn terug moet, door Israël terug moet naar een andere woestijn, daar rondom Damascus. En dat hij daar een eerste taak heeft te vervullen. Een terechtwijzing. Want Elia zei, het is genoeg. Het is mooi genoeg. O God, zet er maar een streep achter. Maar God zegt, nee, het is nog niet genoeg. Ik ga verder. Met jou of zonder jou, maar ik ga verder. Is dat even groot, gemeente, dat Gods werk nooit aan een mens hangt? Maar dat God zijn werk voorzet, die gebruikend en die gebruikt. Wat is het dan een koninklijke onderscheiding als een mens korter of langer tijd mee mag doen, dat ingezet wordt in die stroom van de prediking van Christus en de apostelen tot aan de wederkomst. Een koninklijke onderscheiding, gemeente. Dat werkende woord, die wederbarende Heilige Geest, neemt God van de aarde niet weg totdat de laatste is toegebracht. En nu zegt God tot Elia, ga keer terug. En wip de verkeerde kant uit. Hoewel die kostelijke godsontmoeting aan de Horeb opliep, dat lag niet buiten het voorzienig bestel, integendeel. Maar wat zijn zaak betreft, gemeente, liep hij precies de verkeerde kant uit. Hij moest terug. En hij moest naar boven, naar het rijk van de Syriërs, u weet wel, die aartsvijanden van Israël. Hij zegt, keer terug. Zeg God tot ons allemaal, tot die kinderen hier, die kinderharten, dat ze mogen vragen, Heere, geef dat ik naar u mag komen. Helemaal me omdraaien. Zegt hij ook tegen die opgroeiende jongens en meisjes die het zo druk hebben, met van alles en nog wat, zegt, ben jij al omgekeerd, heb jij je al omgedraaid, bekeert u. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? Maar God zegt dat ook en in het bijzonder tot zijn kinderen vanmorgen. Want Elia was een kind van God, dat is dat. Maar hij liep op een weg waarvan God zegt, ga terug. Dat wil zeggen, God kan ons op heterdaad betrappen. Zoals vanmorgen. Dat iemand dwars door de ziel kijkt en zegt, vriend, jij zit op een verkeerde weg. Jij moet terug. Gemeente, dat is nog even een wonder als God nog zoveel zorg aan ons besteedt. En dat het woord zo'n gewicht krijgt onder de bediening dat het zo in je hart ingaat. En dat de Heilige Geest die in die bediening van het woord werkzaam is ook die gewilligheid en die overbuiging geeft om tot God terug te keren. Dan laat God een spectrum van lichtstralen vallen over de taak en de dienst van Elia, dat het ons gaat duizelen. Want als God spreekt, gemeente, dan gaat hij zijn raad ontsluiten, voor zover wij erbij kunnen. In de eerste plaats moet Elia Hazael tot koning gaan zalven over Syrië. Nou zeggen, wat heeft Elia nou met Syrië, met die vijanden van God te maken? God is een God der volken. God is een God van de gehele aardbodem. Al de volkeren, daar doet hij mee naar zijn wil. Had Syrië dan geen koning? Jawel, Ben-Hadad. En ze hebben wat een last van hem gehad in Israël. En nu moet Elia een andere opvolger zalven, een opvolger zalven voor Ben-Hadad. En die man heet Hazael. Nou, dat zal dan wel een zacht ei geweest zijn. Iemand van wie je geen last gehad hebt. Gemeente, dat is het hem nou juist, wat deze zaak zo raadselachtig maakt. Want Hazael was nog 10 keer krachtiger dan Ben-Hadad. En heeft Israël geslagen, zo ontzettend geslagen. Elisa, de opvolger van Elia, die hem ergens een keer tegenkomt en zegt, ik weet hoeveel kwaad gij de kinderen in Israël voldoet. En moet Elia die man gaan zalven? Jawel. Daar worden we stil van, gemeente. Dat God de beul voor Israël laat zalven door Elia. En dat hij de geest zo klaarmaakt waarmee hij Israël straks gaat tuchtigen. Gemeente, dat geeft ons te denken. Want is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? Is er één beproeving over ons volk en over ons kerk, over onze gezinnen, over onze personen gekomen, waarin een mens na korter of langer tijd, als hij het leren mag, niet de hand op de mond moet leggen en zeggen, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Gemeente, weet je wat wij graag doen? In de stok bij, waarmee God slaat. Want wat zijn wij als volk al vele malen getucht, gegeeseld. Maar ook gemeente in de kerk. En wat doen we daar nou mee, gemeente? Buigen wij eronder? En wat een licht geeft Gods woord over al die dingen, in het groot en in het klein, waarin wij geslagen worden om onze eigen zonde. Aan Elia werd geopenbaard dat Syrië, dat Hazael, Israël kort en klein zou slaan. En dat heeft hij ook geraakt, zolang God het hem toeliet. En het ganse woord des Heeren openbaart ons dat achter Syrië staat Assyrië, Babel. Al de grootmachten van de wereld die kerken en volkeren hebben geslagen en getuchtigd. Gemeente, dat is het geheim van het verbond Gods. Daar komt een zwaard aan te pas. Dat zwaard reikt God uit aan een beul. U zegt, dat evangelie wil ik niet horen. Daar kan ik niks aan doen, want het staat in de Bijbel. Maar denk er goed om, dat God die beul niet goedkeurt, want dan rekent hij te zijner tijd mee af. Als die praatjes krijgt, dan zegt de Heere God, je bent niks anders dan een zaag waarmee ik zaag. Maar het gaat er maar om, gemeente, dat wij het geheim van het verbond verstaan. Dat God wraak neemt op de zonde. En dat hij dat zwaard een en andermaal getrokken heeft in het oude verbond. U kent de geschiedenissen. Maar helemaal uit zijn handvest heeft gehaald tegen zijn eigen zoon. Het wraakzwaard. En hij gaf het in handen van de Romein Pilatus. En hij werd ermee doorstoken. Gemeente, verstaan wij dat geheim van het verbond. Ook vandaag. Dat Gods zwaard wat door kerken en volken en overheden heen gaat. Velen menen dat sinds het wraakzwaard van God op de Heer Jezus er geen zwaard meer is, maar dat het allemaal klaar is. Maar tot op zekere hoogte hebben zij gelijk, want het werk van Christus is af. Maar de geest hanteert het woord als een zwaard om u en mij te doorsteken. En wie hier vanmorgen met dat zwaard in aanraking is gekomen, dat wil zeggen dat hij aan Gods kant is gebracht. En dat hij een veroordelenswaardig zondaar is, dat bedoel ik ermee. Die heeft iets van het geheim van dat zwaard leren kennen. Want dat zwaard, dat kan tot eeuwig oordeel zijn als we onbekeerd sterven. Maar is in de bediening van woord en geest heilzaam. Als wij aan Gods kant worden gebracht. Hazael. En vergeet Jehu niet. Die drijver, weet u wel. De zoon van Nimsi. Later tot koning gezalfd. En hoe dat allemaal precies gegaan is met Elia en Elisa, daar ga ik nu vanmorgen niet op in. Wie dat nu gedaan heeft. Maar Jehu kwam. Dat betekent Ahab's troon staat te wankelen. Dat betekent Izebel, waarvan Elia dacht, ze zit maar ongebroken op de troon. Izebel heeft het zwaard van God. Dat wil zeggen, Elia, de oordelen Gods komen wel. Niet dat Elia daar zo naar verlangde, maar hij had Izebel zo graag van die troon. Ook weer in de band van het verbond, opdat er eer in het land zou wonen. Is dat geen reine begeerte? Maar God liet ze nog een hele tijd zitten. Want God is 1000 keer langmoediger dan wij. Als het van ons geduld afhing, gemeente, nou, dan zag het er voor ons allemaal slecht uit. Maar God is zo geduldig en zo langmoedig, dat hij Ahab en Izebel nog ruimte geeft. Niet om zich te verharden, maar om zich te bekeren. Maar als het komt, gemeente, dan is er geen keren aan. Dan komen er momenten in een volk en in een kerk dat God zegt, al stond Mozes en Elia en Daniel en Job, en al stonden ze nou allemaal om een troon. Dan gaan de oordelen door. En hoe laat is het voor onze kerk en voor ons volk? Is het al 11:55? Dat weet ik niet, gemeente. Maar in onze persoonlijke verhouding is het altijd, zolang we onbekeerd zijn, klokslag 12:00. Kan elk ogenblik afknappen. En elk onbekeerd mens, ook in Zoetermeer, wie hij ook is, en wie zij ook is, loopt met het zwaard van Gods gerechtigheid boven zijn of haar hoofd aan een dunne draad. En daarom zegt de schrift, heden, indien gij mijn stem hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Jehu. En vergeet Elisa niet. Maar dat begrijpen we helemaal niet, want die man liep toch niet met een zwaard. Hier wordt gesproken over het zwaard van Elisa. We lezen wel dat hij jonge kerels in Bethel vervloekt heeft toen zij hem uitscholden. En dat hij beren op hen losliet. U kent die geschiedenis wel, maar verder is Elisa één en al zachtmoedigheid en tot een zegen voor Israël geweest. En toch, gemeente, droeg hij ook een zwaard, maar een anders getint zwaard. Het was in de oorlog dat bij een dominee werd aangebeld. En daar stonden enkele van de SS, u weet dat wel, van de meest gevreesde Duitse politie. En die drongen het huis binnen en zeiden tegen die dominee, hebt u wapens in huis? Hij zegt, jawel. Mensen keken hem verbijsterd aan en dachten, hé, dat is vreemd. Hij zei, kom maar mee. en hij bracht ze naar zijn studeerkamer en er lag op een lessenaar een opengeslagen Statenbijbel. Hij zei, dat is mijn steekwapen en mijn schietwapen elke week. Oh, zei die Duitsers, man, ga daar rustig mee door. Dat kan geen kwaad. Ja, zegt dat wel. Maar ze hadden heel niet in de gaten dat het woord Gods hen bijna reeds vermalen had, dat het een kwestie van tijd was. Dat kan geen kwaad. Nee, gemeente, dat zwaard van het woord Gods gaat door als een levend en krachtig en scherp, tweesnijdend zwaard, gaat door tot de verdeling van de ziel en van het merk en is een oordeler der gedachten, bij u en bij mij. Gemeente, wat is dat aangrijpend, dat Elia, die voor het volk tot een grote zegen is, met dit zwaard van het woord Gods dwars door het volk zal heen gaan. Elia heeft dus niet alleen een oordeelsroeping, maar ook een genaderoeping. Want dat Elisa hierbij genoemd wordt, betekent ik ga door. Hij mag zijn opvolger gaan zalven. Daar komen we nog op terug bij leven en welzijn. Dat wil zeggen, God wees zijn opvolger aan. God. En nu zijn wij geen Israël en de dienaren des woords zijn geen profeten in de oud-testamentische zin van het woord. Daar zitten grote verschillen. Maar gemeente, wanneer iemand wegvalt of eruit gaat, dan moet er een opvolger komen. Ja, wie zal dat zijn? De Bijbel zegt, die zal God aanwijzen. Dat is even een voorrecht als dat gebeurt. En dat wij met z'n allen lege briefjes hebben in te brengen bij de Heer en zeggen, Heere, schrijf u daar een naam op. Dan zullen wij met z'n allen die man herkennen. Als van God gezonden en met vreugde uit zijn hand ontvangen. Bent u er al mee bezig? Want de bediening van het woord Gods is nodiger dan de korenoogst die u zo mooi binnenkreeg. Nodiger dan alles wat u van het jaar hebt verdiend. Uw dagelijks brood. Nodiger. En het is schaarser als dan het goud en de Nederlandse bak. Dat we ermee bezig zijn, gemeente. En tenslotte zegt de Heere tegen Elia, ik heb mij doen overblijven in Israël 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en die hem niet gekust hebben. Gemeente, dat is een vertroostend slot. Want denk u eens in die drievoudige geesel, Hazael, Jehu, Elisa op zijn plaats stand, zoals ze straks duidt. Tegenover die drievoudige geesel gaat God een ogenblik staan. Hij staat er niet alleen boven, maar hij staat er ook soms tegenover. En dat doet hij met dat woordje ik. Ook heb ik. Het verhaal gaat door. Het is niet alleen gericht. Het is ook genade. Ook heb ik doen overblijven. Meente, wat ligt zalig worden voor 100% in Gods hand. Ik. En niemand meer. En dan worden we nog stiller. Want dan zien wij op naar die hoge, majestueuze God. Die hemel en aarde in zijn hand heeft. En die zo groot is. En zo machtig. En wat doet hij? Hij zegt, ik zal, dat kunnen we beter vertalen, met ik zal doen overblijven. En wat is dat? Dat doen overblijven. Dat is uitsparen. Uitkiezen. Onder het oordeel vandaan halen. Gemeente, dat is Gods liefste werk. Een volk uitsparen tot het leven. En dat is nu het werk van Gods verkiezing. Een bron van grote ergernis voor velen. Wie heeft er nooit met zijn hoofd tegenaan gelopen? En wie heeft zich soms niet korter of langer tijd afgemarteld? En gedacht, wat is God toch onrechtvaardig? Gemeente, de uitverkiezing is geen blokkade van het evangelie. Maar het is de enige mogelijkheid om zalig te worden, als u dat maar wil zien. Om de uitverkiezing te verstaan, hebt u enkele dingen nodig. Mag ik ze u even opnoemen? Dat is in de eerste plaats dat God u en mij nooit iets verschuldigd is. Heb u dat geleerd? Dat God alleen maar schuldig is, recht heeft om u te veroordelen. De meeste mensen beginnen van de andere kant. En ze beginnen bij de goedheid van de mens en de gewilligheid van de mens die er niet is. Eerst is dat God ons niets verschuldigd is vanwege onze zon. Dat we met heel de mensheid op één grote hoop liggen, één massa des verderfs. De tweede plaats, gemeente, dat die verkiezende God daar mensen uitspaart onder het oordeel vandaan. Dat is een vrijmachtige daad Gods. Zo vrijmachtig dat wij verbaasd staan. En in de derde plaats is dat de enige mogelijkheid om zalig te worden. En hij zegt tot Elia, ik heb mij doen overblijven. Er zijn hier bepaald mensen die het met de verkiezing moeilijk hebben. Soms zijn er ook karikaturen van in omloop die niet bijbels zijn. Maar die het moeilijk hebben. Waarom? Omdat als je verkiezing zegt, dan zeg je genade. En als je genade zegt, dan zeg je onwaardigheid. Die zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. En dan zijn er een heleboel mensen die, om met de Duitse vaderen te spreken, klappen over de verkiezing. Dat wil zeggen kletsen. Zonder dat zij verstaan de religie van de schrift. Dat God niet begint bij onze verkorenheid, ons verkoren zijn, maar bij ons verloren zijn. Ja, hij is er al veel eer mee begonnen, maar dat weten wij niet, tenzij wij in Christus zijn. En daarom, gemeente, als wij zeggen verkiezing, dan zeggen wij genade. Is dat hoge woord er bij u al uit? En als we genade zeggen, gemeente, dan zeggen wij de Heer Jezus Christus uit. Want het is een uitverkiezing in Christus. Hij is de spiegel van Gods verkiezing. Zodat Calvijn zegt, o mens, dwaal niet rond in het labyrinth van de vragen rondom de verkiezing. Maar wanneer gij in Christus zijt, wanneer Christus u wordt ontdekt in de prediking, wanneer ge hem met een waar geloof omhelst, dan is Christus u de spiegel van de verkiezing zelf. Gemeente, en weet u waar we dat leren? Dat overblijfsel in Israël was niks beter dan de rest. Want we zijn allemaal van hetzelfde laken gescheurd. We komen allemaal van dezelfde hoop. En wat de mensen onderscheidt in rassen en in weet ik veel welke dingen meer, is veel minder dan wat ons verbindt. Wij lijken verschrikkelijk veel op elkaar, welke huidskleur we ook hebben, want we zijn allen Adamskinderen, zondaar. Gemeente, wat is dat een wonder dat het geheim van het verbond, we zagen dat straks met dat wraakzwaard, dat het geheim van het verbond altijd ontdekt wordt aan mensen die voor dat oordeel leren buigen. Door de wonderbaarlijke kracht van de Heilige Geest die in de prediking aanwezig is. En dat de Heer Jezus altijd in de buurt staat of hangt van mensen die in het oordeel zijn. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Die man die zag twee dingen duidelijk, dat hij de dood verdiend had en Christus niet. En toen kwam het derde vanzelf dat hij zei, Heere, denk eens aan. Ja, het evangelie is eenvoudig hoor, gemeente. Zo eenvoudig dat een lammetje erdoor kan gaan. Maar een olifant verdrinkt erin. Het evangelie is zo eenvoudig wanneer wij God leren laten. En onszelf leren buigen onder een welverdiend oordeel. Wat een ontdekking voor die moordenaar dat Christus vlak naast hem hing. Wat een ontdekking voor die zondige vrouw dat Christus daar bij een fariseer aan de tafel lag, dat ze bij hem kon komen. Wat een ontdekking voor Zacchaeus dat hij vanuit zijn boom de Heer Jezus Christus kon zien. Kijk gemeente, dat is een gave die verbazing wekt. Daar kom je nooit bovenuit. Nooit ga je verstaan, gemeente, waarom dat God dat nou gedaan heeft dan uit zijn eeuwige liefde. Ik heb u, zegt hij, lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden der goedertierenheid. En die wordt nu, en dat, daar zit ook de volharding aan vast. Doen overblijven. Ik zal zorgen dat er een rest is die het geheel vertegenwoordigt. Het is dus niet zo zoals de mensen wel zeggen, nou ja, hier een en daar een, afgezien van het getal daarover straks. Maar dat de verkoren mensheid, dat is de mensheid. De rest valt af. Het is niet omgekeerd. Dat God er hier en daar een uitgrijpt en de rest laat gaan, nee. Maar hoe groot of klein ook, en dat zal tenslotte een schare zijn die niemand tellen kan, is die verkoren mensheid in Christus als de eerst uitverkorene de mensheid. God laat zijn mensheid niet vallen, geen sprake van. Hij houdt ze vast, niet in de eerste Adam, maar in de tweede Adam. Gemeente, er is nog plaats. Daar stond ergens een man op de bus te wachten. Misschien bent u dat wel geweest, een keer. Het overkomt ons allemaal wel eens. We staan bij een bushalte. En dan komt de bus aan, die man die is blij. Maar wat, oh schrik. Daar staat op die bus het bordje vol. En de chauffeur kijkt naar hem en zegt goeiedag en laat hem staan. Kijk, maar zo is God niet. Hij laat de trein van vrije genade en de bus van eeuwige ontferming vanmorgen niet door de gemeente rijden met aan alle kanten borden erop. Alle kaartjes zijn uitverkocht. Als dat het geval was, gemeente, dan stond ik hier niet meer en was u er ook niet meer. Want dan waren ze allemaal binnengehaald. Nee. Daar staat juist op die bus van vrije genade en op die wagen van eeuwige ontferming, daar is nog plaats. Nog is er plaats. Het is wel een zaak van haasten. Maar er is nog plaats. Gemeente, wat een ontdekking. Want Christus is geen fabeltje. Het is maar niet de naam die je zo door je hoofd speelt. Maar Christus is een levende persoon. Het is een levende werkelijkheid. En de ontdekking van Christus in het woord is maar niet ergens een visioentje zien. Maar het is een levende werkelijkheid waartoe de Heere roept. Gemeente, wat een wonder. En dan gaan wij ons de vraag stellen, hoe zijn die mensen? die God heeft zich heeft doen overblijven. Kenmerken zich, zij zich nog? Jawel. Ze hebben de knie voor Baal niet gebogen. En ze hebben het Baals beeld niet gekust. Dat wil zeggen, gemeente, Gods verkiezende genade, de inwendige roeping, de verzegeling met de geest, geeft ook kenmerken naar buiten. Dat is het afstaan van ongerechtigheid. Niet buigen en niet kussen, maar van de stomme afgoden bekeerd zijn tot de levende God, om Christus als een zaligmaker uit de hemel te verwachten. Beproeft u daaraan. Wat kust gij? Dat wil zeggen, waar gaat uw liefde naar uit? Want afgoden zijn er bij rijen. Ik ga ze vanmorgen allemaal niet meer opzommen. Maar dat is alles waaraan uw hart vastzit buiten God in Christus door de geest. Kort gezegd. Beproeft u zelf, gemeente. Of aan de zonde vastgekleefd zit. Of uw ongerechtigheden omhelst in het verborgen of in het openbaar. Want ge kunt uw knieën voor een beter doel gebruiken. Dat is ze buigen voor die grote koning. En want er staat geschreven, wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Daar staat, kust den zoon, opdat hij niet toorne. Gemeente, en dan blijken er 7000 te zijn. 7 is het getal van de volheid. 7000, dat is de volkomenheid. Er zijn verklaarders die dat letterlijk opvatten, er zijn er ook die dat symbolisch verklaren. Maar dat doet nu vanmorgen verder niet ter zake, want we hebben niet te speculeren over de getallen. Maar over Gods volkomen werk aan zijn volkomen kerk, aan een volkomen wereld. 7000. En we hebben niet te speculeren, maar te strijden. De Heer Jezus zegt, velen wandelen op de brede weg. En weinigen op de smalle weg. En als wij dan vragen, Heer Jezus, het zijn er zeker maar een paar. Dan zegt de Heer Jezus, nog ja, nog nee. Maar hij zegt, strijd gij om in te gaan. Hebben u het begrepen, u die een bekeerde vader hebt? Een godvrezende grootvader in het graf hebt. En die bij uzelf denkt, nou het zal voor mij toch wel niet zijn. Daar komen we tegen. Dat de Heer Jezus u dwars door u heen kijkt en zegt, waar gebruik je je handjes voor? En je knieën? Strijd gij om in te gaan. Gemeente, wat een rust. Dat wij weten dat Gods gebouw naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. Het feest gaat door. En wat is een rust voor de arbeid. Dat we niet gespannen van de morgen tot de avond met de nachten erbij, hoeveel zorgen het werk Gods ook meebrengt in uw gezin en mijn werk, maar dat we ontspannen mogen zijn en zeggen, ik weet. Weten we dat? Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Elia dacht dat hij alleen was overgebleven, dat is altijd een gevaarlijke zaak. Ik kom ook wel eens mensen tegen dat ik denk, ja, er zijn er niet veel, maar jij hoort er nog net bij. Die mensen tellen af. Doen we allemaal wel eens. Maar onszelf erbuiten zetten, dat doen we niet graag. Elia zei, ik ben alleen overgebleven, maar hij was vergeten, Obadja was er alleen. En de 2x50 Baals profeten, dat zijn er 101. Nou trekt die wat mij betreft van de 7000 af en dan weet je nog niet waar ze vandaan komen. Gemeente, hoe komt dat, dat Elia zo pessimistisch was? Ach, gemeente, Gods uitverkorenen zijn erg klein. Daar kijk je gauw overheen. want het zijn geen reuzenfiguren, maar ze leven dicht bij de Heer. Maar de Heer die kijkt er niet overheen. Die kent ze. Hij kent ze allemaal. En toen Elia dichter bij Gods hart kwam, toen bezweek zijn hart bijna van verbazing dat hij zei, Heere, zoveel. Want waar zijn die vandaan gekomen anders dan uit de dienst van het woord God? Gemeente, wat is dat een troost, dat de Heere zegt, ik zal mij doen overblijven. 7000 in Israël die de knie voor Baal niet gebogen, niet buigen en hem niet zullen kussen. En die komen er niet alleen, maar die zijn er al in Gods gedachten. Die zijn er al naar zijn eeuwige liefde, naar zijn eeuwige verkiezing, naar de verzoening door Christus en in de tijd door de wederbaring door de Heilige Geest. Die zijn er al. En die boekhouding daarvan, gemeente, dat is niet hier in het kerkelijk bureau. Daar worden wel de namen bij gehouden, dat is ook nodig. Maar de boekhouding daarvan is boven. Want wij kijken ze soms over het hoofd, maar we vergissen ons soms ook. Want God kent ons in het diepste van ons hart. Dat is een wonder, gemeente, als we voor God zo in de schuld gevallen zijn. En door hem zijn aangenomen. Dat betekent, gemeente, dat wij, naarmate wij verder van God leven, en wij pessimistischer zijn over kerk en volk. En naarmate wij dichter bij God leven, zien we de oordeelswolken samenpakken. Want die hangen laag. Zeer laag. En tegelijkertijd zien we daar rondom die donderwolken van de toren Gods, de lichtglanzen van Emmanuel. Die zegt, ja, maar ik heb mijn kerk. En daar werk ik voor. Zodat die oordelen ontstaan vanuit die prediking. Al of niet aangenomen of verworpen. Wat een troost, gemeente. Als een mens niet te vergeefs geleefd heeft. Zoals Elia. En hij hier zijn dienst aan God teruggeeft. En zegt hier zoveel. En dan zegt de Heer ja zoveel. 7000. Het getal van Gods volkomenheid. Ze waren van God. Ze zijn van God. En ze zullen van God zijn tot in eeuwigheid. Omdat uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de lof en het lam dat in de troon is. Amen. Laat ons zingen Psalm 65, het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En wat er meer volgt in Psalm 65, vers 2. laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 89 het eerste vers. Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89 vers 1. Heft thans uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.